Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 88 en daarvan het 10e vers. Psalm 88, vers 10. Onze schriftlezing is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 19e hoofdstuk van vers 16 tot en met 37. Johannes 19, vanaf vers 16 tot en met 37. En na de schriftlezing zingen we Psalm 35, het 10e vers, 35 vers 10. Toen gaf hij hem dan hun over opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. En hij dragende zijn kruis ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisigden en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis en er was geschreven Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd was nabij de stad en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruisigd hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht één deel, en de rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden die zegt, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide mij dorst. Daar stond dan een vat vol edik. En zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyzop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag van de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruisigd waren, maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig, en hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Voor de prediking van deze avond is uit het evangelie naar Johannes, het 19e hoofdstuk, en daarvan het 34ste en 37ste vers. Johannes 19, vers 34 en 37. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Wij willen over de bediening van het woord des Heren Gods zegen bidden. En dan willen wij de rouwdragende familie van Wezel aan de Heren opdragen. Zoals u weet is woensdag in de leeftijd van 82 jaar overleden broeder Adrianus van Wezel, gewoond hebbende Oostdijk 67. En voort zijn er ook diverse leden der gemeente in het ziekenhuis opgenomen. Wij willen ook hen aan de Heren opdragen. En dan in de derde plaats is er in het gezin van de familie D. Peeman een dochter geboren. En daar willen we de Heren voor danken. Heren, wij komen aan de avond van deze dag tot u in gebed. Tot wie zouden we anders heen gaan? Gij hebt ons hier willen brengen. Gij hebt ons ook vanavond de gelegenheid geschonken om te horen het evangelie en bijzonder het evangelie van de gekruisigde Christus, het evangelie van de dood van de zaligmaker, het evangelie van zijn bloed dat gestort is voor de vergeving van zonden. Heere, dat is door u mogelijk gemaakt dat wij dat evangelie beluisteren, maar het is niet alleen nodig voor ons dat dat woord tot ons komt en ons oor bereikt. Het is ook nodig dat uw geest zich aan dat woord paart, zodat het woord ook ingang mag vinden in onze harten. En dat is ook alleen het werk dat gij kunt verrichten, Heere. Gij die ons het woord geeft en de gelegenheid om de prediking te beluisteren, gij zijt het ook van wie wij ten volle afhankelijk zijn wat betreft de toepassing van het evangelie. Opdat we de kracht van uw woord ervaren. Heren, en daarom zien we aan het begin van deze eredienst op tot u. En wij smeken u dat gij met uw goddelijk woord, maar ook met uw genadige geest in ons midden wilt zijn en uzelf wilt openbaren als de God die zondaren zalig maakt. Dat verkondigt ons het evangelie, maar laat het ook in ons leven de ondervinding zijn, voor het eerst of bij vernieuwing. Heren, en daartoe bevelen wij onszelf aan u aan, en wij smeken u dat gij aan ons gedenken wilt, en dat gij het zo wilt maken dat deze dienst nog mag meewerken aan de uitbreiding van uw koninkrijk en aan de verheerlijking van uw naam. Ja, laat dat de vrucht mogen zijn, Heren, dat uw rijk wordt uitgebreid en dat gij eer zult ontvangen, verheerlijking, door de bekering van zondaren en door de onderwijzing aan uw volk geschonken en door de genade die in het leven van uw kinderen waarheid en werkelijkheid wordt. O Heere, wij bidden u, er zijn er in ons midden die het niet beseffen dat zij zonder God en zonder hoop in de wereld zijn. Er zijn er die vervreemd van u voortleven naar het goeddunken van hun eigen hart en die er niet bij stil hebben gestaan, nog nooit op gelet hebben wat het betekent om zondaar te zijn en om op weg te zijn naar een eeuwig verderf. Er zijn er, Heren, die onbekeerd zijn. Heren, wij smeken u dat gij hen dat wil doen zien. En dat gij het hen vanavond wil doen verstaan wat het betekent om van u afgevallen te zijn. En op een weg te zijn gegaan die van u afvoert. En wat het betekent, Heren, om in deze wereld voor te reizen naar de dag van onze dood zonder te kennen de verzoening van onze zonde in het bloed van Christus. Heren, wij bidden u of gij door uw Heilige Geest de ogen wilt openen voor die werkelijkheden. En opdat er zo besef mag komen, juist ook op deze Goede Vrijdag, onder het evangelie van de gekruisigde zaligmaker, dat we die zaligmaker die aan het kruis zich heeft gegeven, zozeer van noden hebben. En dat buiten hem geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Heren, bekeer zo in ons midden hen die onbekeerd zijn. En wilt ge daarin uzelf verheerlijken. O, dat de prediking van uw evangelie deze vrucht mag hebben, dat die en die in Sion geboren mag worden. En dat er door het werk van uw onwederstandelijke geest Satan verliezen mogen worden toegebracht. En dat zijn vaten hem ontroofd worden. En dat zij die nog buiten u en buiten uw gemeenschap staan mogen worden overgebracht in het koninkrijk van uw heerlijk en wonderbaar licht. De hemel zou zich verheugen. Er zou blijdschap zijn voor de engelen. Ja, Heere, gij zelf zoudt u verheugen in de werken uwer handen. En zondaren, nu nog prooi van het verderf, zouden er wel bij varen. Het zou hun tot eeuwige zegen zijn. O God, doe dan nog wonderen in ons midden. En trek met de koorden van uw liefde hen die buiten uw gemeenschap leven. En als gij het niet verhoedt, ook zullen sterven. Heere, wees ook met uw volk en kinderen. Vanavond zal het gaan over hem die, als het goed is, hun hart lief heeft. Misschien dat ze het niet beleven op dit ogenblik. Misschien dat ze er ver van zijn. En dat het de begeerte en de verzuchting van hun hart is, ziende op hoe het vroeger geweest is. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Maar als het goed is, dan mogen ze toch ook niet ontkennen dat er een betrekking gekomen is op die genade die in Christus Jezus is. Ja, op hem die zichzelf heeft gegeven tot in de dood. En dan kunnen er veel sluiers en nevelen en duisternissen zijn. Dan kan er veel zijn dat het geloofsoog als het ware blind maakt opnieuw, zodat we niet zien, zodat we niet bemerken. Heere, dan bidden wij van u. Wilt gij dat woord der profetie, dat ook vanavond de inhoud der prediking mag zijn, waarmaken en genadiglijk vervullen. Zij zullen zien de welke zij doorstoken hebben. Dat er zo een zien mag zijn op hem, dat zal aan de ene kant teweeg brengen bittere droefheid en een rouwklacht vanwege onze zonde. Maar dat zal aan de andere kant toch ook vreugde scheppen in de ziel. Als ondervonden mag worden dat in hem gij het middel, ja de middelaar gegeven hebt tussen God en de mens. Hem die de mens weer terugbrengt tot God. En die de rouwklacht en het geschrei doet veranderen in een blijde rij. Heere, geef zo uw volk vanavond te zien op hem in wie al hun zaligheid is, in wie alles te vinden is voor tijd en eeuwigheid, in leven en sterven. En geef hen zo een gezegende uren in uw gunst. Ja, verblijd ons zo allen door uw daden, o God. Wees met hem die uw woord zal brengen. Geef hem de kracht daartoe en de bekwaamheid en de getrouwheid. En geef ons allen een oor om te horen en een hart om te verstaan. En wil ons zo een gezegend uur schenken in uw huis. Heer, er zijn er diverse die niet met ons naar uw huis konden komen. En die zelfs niet met ons mee kunnen luisteren via de kerktelefoon, omdat ze opgenomen werden in het ziekenhuis. Heren, wij bidden van u of gij hen allen gedenken wilt, en ieder in zijn of haar omstandigheden. En wij vragen u of gij geven wilt dat zij met alle moeite en met alle zorgen tot u de toevlucht mogen nemen. Want dan zijt gij het, Heren, die ook de wegen van tegenslag nog kunt gebruiken en die er nog zegen en zaligheid uit de voorschijn kunt en wilt brengen. We vragen u dat voor zuster Van den Doel die opgenomen werd, en voor zuster Jordaan die ook in het ziekenhuis werd opgenomen. We vragen het u ook voor zuster Human en voor broeder Verwij, die allen in hetzelfde ziekenhuis zich bevinden. Heren, betoon het dat gij aan hen denkt, en dat gij aan hen voor hen zorgt, en dat gij hen geven wilt alles wat ze behoeven voor het lichaam. Maar dat is nog maar het minste, Heren. Hoewel het ook belangrijk, hoewel het zeer belangrijk is, maar het is toch minder vergeleken bij wat de mens in bijzondere zin nodig heeft, namelijk uw goddelijke genade in de ziel. Schenk hen rijkelijk uit uw volheid alles wat hen ontbreekt, en geef hen een geopende toegang tot de troon uwer genade. Wij mogen u ook danken dat Albert Van den Doel, nadat hij een paar dagen in het ziekenhuis is geweest, weer thuis mocht komen, en dat het met hem alles welgemaakt is. Heere, geef hem ook in zijn jonge hart dankbaarheid voor wat u aan hem hebt willen schenken en voor de zorg die gij aan hem hebt willen bewijzen. We mogen u ook dankend erkennen dat u in het gezin Peeman vreugde geschonken hebt. Heere, u hebt daar een kind doen geboren worden en u hebt alles welgemaakt. Geef dat ook de ouders met deze weldaden in u mogen eindigen en u groot maken voor die zegen die gij hen onverdiend hebt bewezen. Laat het kind ook mogen opgroeien in voorspoed en in welstand en geef de ouders genade. Geef hen uw geest om dit kind groot te brengen in de vrezen van uw naam. En dan dragen wij ook in bijzondere zin aan u op, onze zuster van Wezel en haar kinderen en aangetrouwde en haar kleinkinderen. Heren, wij bidden u of gij hen gedenken wilt in deze omstandigheden nu zij als weduwe is achtergebleven en nu man en vader door de dood is weggenomen. Het is een lange weg geweest, Heren, een weg van lijden, een weg van smart, een weg van steeds minder worden, een weg van afgebroken worden. Maar nu is het einde gekomen. Wat lang voorzien en gevreesd werd, is nu werkelijkheid geworden. En zo is er in dat gezin een lege plaats gekomen. Een plaats, Heren, die telkens weer ook bemerkt zal worden als zijnde een plaats die nu leeg is. Ach, wij smeken u of gij met uw genade en met uw nabijheid, met uw gunst en met uw goedheid, die lege plaats wilt vervullen en of gij hen alles wilt schenken in deze droeve dagen wat zij behoeven. Nu is het stoffelijk overschot nog bij hen, maar dat kan zo ook niet blijven. En als op de dag van maandag de begrafenis moet plaatsvinden, Heren, dan hebben ze in bijzondere zin ook weer uw ondersteuning en uw kracht van nood. Doe het hen aan niets ontbreken. Maar geef dat ook deze roepstem nog mogen worden geheiligd aan hun hart. Ja, aan het hart van een ieder onzer. Want Heren, we zijn allen op weg naar de dood. Dat mogen we ons bewust zijn of niet. Het mogen tot ons spreken of we mogen de stem die ook in deze roepstem hoort proberen het zwijgen op te leggen. Het kan wezen dat wij bezig zijn in onze gedachten met ons eigen sterven of dat we de dag des doods verre stellen. Maar Heren, hoe onze gedachten ook zijn, één keer komt de dag dat ook wij moeten scheiden uit dit leven. En dat ook dan ons lot voor eeuwig beslist zal zijn. Heren, geef dat die dag komen zal niet voordat we voorbereid waren. Geef dat we de tijd des levens mogen gebruiken, dat we de dagen mogen uitkopen om u de Heere te zoeken. Want nu zijt ge nog te vinden, nu zijt ge nog aan te roepen. Heren, wij bidden u, leer ons allen voor het eerst of opnieuw haast maken om onzes levens wil. En wilt gij zo met de werking van uw geest in ons aller hart aanwezig zijn. Nogmaals, we dragen deze familie aan u op. Zorg gij voor hen, Heren, in alle omstandigheden. En wil ons zo nog een God zijn die onze beden hoort en die onze wens wilt vervullen om Jezus wil. Amen. We willen nu samen zingen uit Psalm 22 en daarvan het 8e en het 9e vers. Psalm 22, vers 8 en 9. En inmiddels wordt dan van u een collecte gevraagd. Er is ook, zoals aangekondigd, een extra collecte die bestemd is voor de ondergrondse kerk. We hebben besloten om die collecten een beetje anders in te zamelen dan tot nog toe gebruikelijk was. Anders was het onder deze collectezang altijd de normale rondgang en bij het zingen na de prediking de tweede rondgang voor de extra collecten. Beide collecten, beide rondgangen zullen nu van u gevraagd worden in één keer onder het zingen van Psalm 22 vers 8 en 9. Ten slotte is na een lang en bitter lijden het einde gekomen. We hebben gelezen hoe Johannes ons vertelt dat de Heer Jezus het hoofd heeft gebogen en de geest heeft gegeven. Hoe hij aan het kruis, waaraan hij vastgespijkerd was, zijn leven heeft afgelegd. En toen, wat is er toen gebeurd met het dode lichaam van Christus? Zijn geest had hij in de handen van zijn Vader aanbevolen. En zijn geest is in de handen van zijn Vader aangekomen. De Vader heeft hem ontvangen. Maar wat is er met zijn lichaam, met zijn dood lichaam gebeurd? Volgens de Joodse wet mochten de dode lichamen van gekruisigden niet de nacht over aan het kruis blijven hangen. De wet schreef voor, het boek Deuteronomium zegt het, dat iemand die aan het hout gehangen was en daar de nacht over zou blijven, als dat zou gebeuren, dan zou het land grotelijks verontreinigd worden. En de Joden houden zich stipt aan de bepalingen van de wet, en vandaar dat er ook maatregelen genomen moeten worden om die gekruisigden, het zij dat ze gestorven zijn, het zij dat ze nog levend zijn, toch voor zonsondergang van het kruis af te nemen. Maar meestal waren de kruiselingen zo spoedig niet dood. De kruisiging was wel een zeer pijnlijke en smartelijke dood, maar het was ook een slepende zaak. Het was een langdurig lijden. En soms gebeurde het wel niet in Palestina waar het door de wet onmogelijk gemaakt werd, maar ergens anders, dat gekruisigden dagen en nachten achtereen aan het kruis hingen voordat tenslotte de dood kwam. Wat er dan ook met de Heer Jezus gebeurd is, zoals we straks zullen zien, verwonderlijk dat hij nu al gestorven is, dat verwondert de mensen. Maar omdat het meestal niet gebeurde dat de gekruisigden zo spoedig stierven, had men er een maatregel op gevonden. Een andere wrede, vreselijke maatregel. Men haalde die lichamen van de gekruisigden niet levend van het kruis af, maar om de dood te verhaasten, paste men het zogenaamde breken der beenderen toe. Of dat nu was dat men alleen de benen stuk sloeg, zoals sommigen veronderstellen, of dat het was, zoals mij meer waarschijnlijk lijkt, dat men de botten kapot sloeg, laat dat in het midden, maar door een vreselijk geweld uitgeoefend op de lichamen van de gekruisigden hielp men hen, om zo te zeggen, uit hun lijden en verhaaste men hun dood. En dat gaat nu ook gebeuren. Een van de soldaten heeft al maatregelen genomen. Hij is al naar de ene kruiseling gegaan en hij past op hem dat breken der beenderen toe. En dan is de andere kruiseling, de andere moordenaar die met de Heer Jezus meegekruisigd was, aan de beurt. En ook hij wordt op deze manier ter dood gebracht. Maar als men dan tenslotte bij Jezus komt, dan ziet men dat op hem deze maatregel niet meer behoeft te worden toegepast. Want aan de vorm van het lichaam is al wel te zien dat hij alreeds gestorven is. Hier is dat wrede geweld overbodig. Als Johannes deze dingen ziet en als hij ze later bij het opschrijven van zijn evangelie weer voor de aandacht heeft, dan ziet hij hier een nieuw bewijs dat Jezus de ware Messias is. In het eerste hoofdstuk van het evangelie vertelt de evangelist Johannes ons over de prediking van Johannes de Doper. En in die prediking van Johannes de Doper werd de Heere Jezus aangewezen als het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En hier aan het eind van zijn evangelie komt Johannes daarop terug. En ook al noemt hij de naam Lam Gods niet, het is duidelijk uit wat hij schrijft dat hij wel aan Christus als het Lam Gods denkt. Want hij ziet dat de soldaten de beenderen van Jezus niet breken. Dat voorkomt God. En zo is de schrift vervuld, zegt de evangelist. In vers 36 verwijst hij naar een woord der schrift, dat zegt geen been van hem zal verbroken worden, maar dat wordt in het Oude Testament van het paaslam gezegd. Als het paaslam geslacht moest worden, dan was er een bepaling van de Heer, u leest het in nummer 9 vers 12, dat van dat paaslam geen been gebroken mocht worden. En als van de Heer Jezus nu ook gezegd kan worden dat van hem geen been gebroken is tegen alle verwachting en tegen de gewoonte in, dan ziet Johannes hier een nieuw bewijs dat Christus inderdaad dat Lam Gods is, dat hij de volkomen zaligmaker is en dat in hem het woord Gods vervulling ontvangt. Op zich zou daar veel meer van te zeggen zijn, maar ik wil daar vanavond niet bij stilstaan. Ik noem het alleen omdat het in het tekstverband staat, maar ik ga er verder niet op in, omdat ik met u wil denken over dat andere gedeelte wat hier beschreven staat, namelijk datgene wat er dan wel met het lichaam van de Heer Jezus gebeurt, waarin Johannes dan een andere schriftvervulling ziet krijgen. Men breekt hem dus niet de beenderen. Maar wat doet men dan wel? Wel, een van de soldaten daarbij aanwezig neemt zijn speer en hij stoot die in de zijde van Christus. En naar het woord van onze tekst komt er dan terstond bloed en water uit. Waarom doet deze soldaat dat? Wel, ik zei het al, omdat men zich erover verwondert dat hij nu al gestorven is. Dat was niet naar de verwachting. Als, in een andere evangelie lezen we dat, als ze straks naar Pilatus gaan om te vragen of hij hen toestemming wil geven het lichaam van Jezus van het kruis af te nemen en te begraven, dan verbaast Pilatus zich er ook over dat hij nu al gestorven is. Vandaar dat ook die soldaten verwonderd zijn als zij dat lichaam van Christus zien levenloos en bewegingloos. En waarom doet die soldaat dan wat hij doet? Waarom stoot hij dan zijn speer in de zijde van Jezus? Wel om op die manier alle twijfel weg te nemen. Het zou kunnen wezen dat de Heere Jezus bewusteloos is, dat hij schijndood is. Wel nu, om alle twijfel en alle aarzeling weg te nemen, neemt die soldaat het zekere voor het onzekere en met een ruwe stoot boort hij zijn speer in de zijde van het lichaam van Jezus. En terstond komt er uit die wond een stroom van bloed en water. En als hij dan al nog niet dood geweest was, dan is het nu zeker dat hij het nu wel is, want die stroom van bloed en water wijst daarop dat zijn hart doorboord is en dat hij nu zeker niet meer leven kan. En dat is zowel voor die soldaten als ook voor Johannes de evangelist in de beschrijving ervan het afdoende bewijs dat de Heer Jezus gestorven is. Hoe komt het dat er uit die wond bloed en water vloeit? Dat is ook een vraag die bij de uitleg van onze tekst hoort en waar we niet omheen kunnen en mogen. Hoe komt het dat er niet alleen bloed uit die wond vloeit, maar bloed en water? Er zijn twee mogelijke verklaringen voor en ik weet eigenlijk niet welke verklaring ik zou moeten kiezen. Ik geef ze u allebei. De ene is een natuurlijke verklaring En zonder nu in allerlei medische details te treden, is deze conclusie inderdaad mogelijk, dat die stroom van bloed en water erop wijst dat de Heere Jezus gestorven is van een gebroken hart. En ik bedoel dat heel letterlijk. Ten gevolge van het bittere lijden en bijzonder het bittere zielenlijden tijdens de uren van de drieurige duisternis is er zoveel druk op hem geweest in zijn ziel en in zijn lichaam, ook in zijn waarachtige menselijke natuur, dat hij onder die druk bezweken is, anders gezegd dat zijn hart onder die druk bezweken is, niet door een hartaandoening, maar door het breken van het hart, iets wat zelden voorkomt, maar wat inderdaad toch wel eens plaatsvindt. En als dat gebeurt, dan vloeit het bloed uit het hart in het hartzakje, dat gevuld is met vocht, met een soort water. En dan vermengt zich dat bloed en water, en zo zou het kunnen wezen dat uit de wond die door de speer van de soldaat ontstaat, bloed en water stroomt. Is er bijbelse grond om dit te geloven? Ik zou zeggen ja. Als we Psalm 69 lezen en als wij die in de lijdenstijd zingen, dan denken we aan de lijdende knecht des Heren, nietwaar? Grote gedeelten uit die 69ste psalm, die betrekken we op Christus en op zijn lijden en op zijn sterven. En we verstaan die 69ste psalm als in sommige opzichten zelfs heel letterlijk vervuld in het lijden en van Christus. Ik denk aan het 22ste vers. Ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. En hoe is dat letterlijk vervuld op Golgotha? We hebben het gelezen uit Johannes 19, dat de soldaten hem een spons aanreikt op een hyzopstengel, gedrenkt in edik. En ze hebben hem edik inderdaad te drinken gegeven. Maar als wij dat 22ste vers letterlijk verstaan, zou het dan ook niet mogelijk zijn om het 21ste vers van Psalm 69 letterlijk te verstaan? En wat staat daar? De versmaadheid heeft mijn hart gebroken. En in dat licht is het inderdaad te verstaan, en dat is een mogelijke verklaring, dat zo de Heere Jezus gestorven is, en dat van daaruit, vanuit dat gebroken hart, en dat zou dan een nieuw bewijs zijn van het intense, van het onzegbare, van het lijden van Christus, van de vreselijke angsten en de benauwdheden waarmee hij geworsteld heeft, vanuit dat gebroken hart is dan die stroom van bloed en water gekomen. Er is ook een andere verklaring mogelijk, en dat is niet een verklaring die teruggaat op de natuurlijke oorzaak, maar die hierin ziet een bijzonder wonder van God. Dat de Heere op een bovennatuurlijke wijze uit die wond in Jezus zijde bloed en water doet stromen. En dat de Heere daarin een prediking geeft van datgene wat in de dood van Christus zichtbaar wordt en wat door de dood van Christus werkelijkheid wordt. Een prediking van het heil en van de zaligheid van arme zondaren. Ik kom er straks op terug. Maar als Johannes deze dingen ziet, en als hij ze in zijn evangelie beschrijft, dan ziet hij weer een schriftwoord in vervulling gaan. Niet alleen dat woord van Numeri, dat geen been van hem zal gebroken worden, maar ook een woord uit de profetie van Zacharia, Zacharia 12, het 10e vers. En zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Dat is een woord dat hij bij Zacharia heeft gelezen. En hoe spreekt Zacharia en wat bedoelt Zacharia dan? Wel, de profeet Zacharia spreekt over de herder. De herder die niet geacht is door de schapen. De herder die door de schapen verkocht wordt voor 30 zilverlingen. En daar blijft het niet bij. Want die herder wordt niet alleen verkocht, die herder wordt ook gedood. Die herder wordt ook doorboord. En als je het leest in het verband waarin Zacharia het schrijft, dan is dat doorboren van die herder een uiting van vijandschap tegen de Heere. En in dat licht gezien moet u nog eens letten op wat die soldaat doet. In het licht van Zacharia wordt die daad van die soldaat verklaard als een nieuwe uiting van vijandschap, van rebellie tegen God en tegen zijn gezalfde. Want het was ten diepste niet meer nodig om Christus zo nog te treffen. Hij was al gestorven. En dat nochtans die soldaat in zijn brutaliteit en in zijn wreedheid zijn speer neemt om het dode lichaam van Christus te schenden, alsof hij nog niet opnieuw, niet genoeg geschonden is, is een nieuwe illustratie van wat er leeft in het hart van de mens. Hoe hij God en zijn gezalfde niet duldt en hoe hij in bittere, wrede vijandschap tegen God en tegen Christus vervuld is. En zo wordt die daad van de soldaat in één keer een uiting van bittere vijandschap van de kant, niet van deze man alleen, want wie is hij, maar van de kant van de mensheid. Zo wordt die soldaat ineens de belichaming van de geest waarvan de tweede psalm spreekt. De geest die de wereld en die haar inwoners beheerst. De geest waaruit de mensheid spreekt. Laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. En zo wordt Christus zelfs na zijn sterven niet met rust gelaten. Zelfs na zijn sterven wordt zijn lichaam verminkt. Na zijn sterven is hij nog het voorwerp van de bittere boosheid en van de vijandschap van de mens. Maar weet u, en dat zegt de schrift ons op zoveel plaatsen, en dat wordt ook zo duidelijk waarheid, dat blijkt zo duidelijk waarheid op Golgotha, wat de mensen ten kwade gedacht hebben, dat heeft God ten goede gedacht. Want als wij zo onze tekst hebben overdacht, dat dan de voorwerpelijke waarheid ervan hebben overdacht, dan komt het er natuurlijk op aan dat wij nu gaan zoeken te verstaan wat het ons te zeggen heeft, wat het ons leert. En als we dat doen, dan hebben we de hulp van de evangelist Johannes. Want waarom schrijft Johannes deze dingen? Waarom is hij zo bezig om ons ook deze onderdelen van wat er op Golgotha gebeurd is voor de geest te brengen? Hij zegt het in het 35e vers van Johannes 19. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Zie gemeente, daar gaat het om. Daar gaat het om altijd als we de schriften lezen en overdenken en als de prediking gehouden wordt, dan is het doel ervan, opdat gij geloven mocht. En als Johannes hier schrijft over die speerstoot en over dat bloed en water dat uit de wond komt, dan vertelt hij dat, opdat ge geloven mocht. En als hij aanhaalt wat Zacharia daarvan gezegd heeft, dan vertelt hij dat, dan haalt hij ook dat citaat van Zacharia aan, opdat we geloven mogen. En dat vinden wij ook zo prachtig onder woorden gebracht naar twee kanten. In dat woord van Zacharia zelf, dat je hier in het 37e vers aantreft. Zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Zien. En zien staat niet ver van geloven af. Zien, met name in het evangelie van Johannes, is vaak synoniem voor geloven. Met het zien wordt het geloven bedoeld. Ik zei, dat zien we naar twee kanten. Denkt u nog even met mij aan die achtergrond uit Zacharia's profetie. Zacharia spreekt over de vijandschap van nota bene de schapen tegenover de herder. En het zijn de schapen die hem verkopen en het zijn de schapen die hem doorboren en verwerpen. Het is het volk van Israël dat zo handelt. Maar Zacharia mag ook aankondigen dat er een tijd gaat komen dat op dat huis van David en op die inwoners van Jeruzalem en op dat volk van Israël de geest der genade en der gebeden zal worden uitgestort. En als die geest komt, dan gaat die geest ogen openen. Doet de geest altijd als hij in een mensenleven komt. Gaat hij blinde ogen openen. Ook zoals de profeet Zacharia voorzegt in de toekomst voor Israël. Dan gaat hij ogen openen en dan gaan ze zien. Wie, wat? Dan gaan ze hem zien die zij doorstoken hebben. En als zij gaan gaan zien wie ze doorstoken hebben, dan gaan ze daarin tegelijk ook zien wat zij daarin gedaan hebben. En het resultaat daarvan is, leest dit maar na in Zacharia 12 vers 10 en volgende, dat ze gaan rouwklagen. Dat er een rouwklacht komt, een bitter kermen, een bitter wenen. Dan komt er een zondebesef. En een schuldbelijdenis, dan komt er verootmoediging, dan komt er waarachtige bekering. Als ze zien op wat de zonde gedaan heeft tegenover de Heere Jezus Christus. Maar wat de Heere hier in Zacharia belooft als iets wat hij aan Israël zal geven, dat gaat telkens weer in vervulling als de Heilige Geest, de geest der genade en der gebeden gaat werken in het hart van een gevallen Adamskind. Want wat komt die geest doen? De Heere Jezus heeft het onszelf gezegd in Johannes 16 vers 8 en volgende. Als die geest gekomen is, dan zal hij gaan overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En als de geest gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan wordt een mens een arme boeteling en een smekeling aan de troon der genade. Dan komt er een rouwklacht. Waarom? Kijk, als de Heilige Geest gaat overtuigen van zonde, dan gaat hij ons tegelijk laten zien niet alleen wat wij door de zonde onszelf hebben aangedaan. Daar blijft het werk van de Heilige Geest niet bij staan. Dat kan zelfs nog helemaal buiten het werk van de Heilige Geest omgaan. Dat kan ook de natuur nog leren. Dat we onszelf ellendig gemaakt hebben. Dat we onszelf in grote ellende gestort hebben. Dat leert ook de natuur. Dat leert het dagelijks leven. Dat leert de ervaring. Dat is nog niet noodzakelijk een werk van Gods Geest. Wat we door onze zonde onszelf aangedaan hebben, dat is nog maar één ding. En heus het ergste, heus het zwaarste, heus het belangrijkste en het meest kwetsende niet. Wat gebeurt er als Gods geest ons gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel? Weet u, en iemand die het ondervonden heeft in zijn leven, die kan het mij wel voorzeggen. Dan gaat die Heilige Geest niet alleen maar laten zien wat de zonde mij teweeg gebracht heeft, maar wat die zonde gedaan heeft aan God. Wat de gevolgen van de zonde zijn geweest voor de Heere. Niet wat ik mezelf heb aangedaan, maar wat ik hem heb aangedaan. En wat heb ik hem aangedaan? Dat vindt zijn uitdrukking in de woorden van onze tekst. Ze zullen zien degene die zij doorstoken hebben. Gemeente, dat is het wat gedaan is door uw en mijn zonde. De Heere Jezus Christus is door onze zonde doorstoken. Dat is de bittere ernst van ons kwaad. Dat is het verschrikkelijke. Dat is het God onterende en het God kwetsende van de zonde. Van elke zonde. En maak nu maar geen onderscheid tussen kleine en grote zonden. En tussen ernstige en minder ernstige zonden. En tussen vergeeflijke en doodzonden. Maak maar geen onderscheid, want de Heere maakt dat onderscheid ook niet. De zonde, welke zonde het ook is. Overtreding tegen welk gebod het ook mogen zijn. Zonde met gedachten, woorden of werken. Het is alles eender. Het is ten diepste een uiting van onze vijandschap tegen God. Zagen we dat ook niet in die speerstoot van die soldaat? Gezien in het licht van wat Zacharias schrijft? Is dat ook niet wat de apostel Paulus vertelt? En dan heeft hij het niet over onze werken. Dan heeft hij het niet over onze woorden. Maar dan zegt hij, het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. En door de zonden, zelfs van onze gedachten, van het bedenken des vleeses, doorboren we Christus. Elke ongehoorzaamheid, tegen welk gebod ook. Elke keer als we het evangelie horen en versmaden, als we de genade Gods niet achten, als we ons in onbekeerlijkheid en ongelovigheid van de Heere en van zijn woord afkeren, elke keer als wij tegen de heilige wil van de heilige God ingaan, elke keer ook als we over de stem van ons geweten heen stappen. Want in dat geweten waarschuwt de Heer ons nog. Elke keer als wij onze eigen weg gaan. Onze eigen wil doen. En ons van de wil des Heeren. Of die nu rechtstreeks tot ons komt uit de schrift. Of dat hij tot ons komt via onze ouders. Of dat hij tot ons komt op een andere manier. Elke keer als wij die wil Gods naast ons neerleggen en onze eigen wil laten zegevieren, dan is dat een bewijs dat er altijd nog is die boosheid, die vijandschap in ons hart. En dat is niet anders dan een nieuwe uiting van verzet tegen de Heer en daarom Christus doorboren. Kijk, en als de Heilige Geest ons daarvan iets gaat laten zien, en als hij het ons toe gaat passen, wat wij door de zonde zijn geworden. Wat de zonde van ons heeft gemaakt. Maar erger nog, wat onze zonden gedaan hebben tegenover God en tegenover Christus. Dat het in ons is, wat in de tweede psalm onder woorden gebracht wordt. Het woeden der volkeren en het bedenken van ijdele dingen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Dat wij uit diezelfde geest, uit datzelfde beginsel leven, dat dat de wortel van ons bestaan is. Ik zei, als de Heilige Geest ons dat gaat laten zien en ons daarvan gaat overtuigen, dan resulteert dat in een rouwklacht. Dan ziet Zacharia dat huis van David op de knieën gaan. En ziet hij al die geslachten zich voor God buigen. En dan hoort hij de bittere weeklacht. Dan hoort hij het kermen. Rouwklagen als over een enig geboren zoon. Ja, als de geest gaat werken. En als we zo gaan zien hem die wij doorstoken hebben. Als we zo gaan zien wat zonde is en wat zonde teweeg brengt. Dan komt er in het leven van de ontdekte zondaar hartelijke droefheid. Droefheid naar God. Droefheid over de zonde. Als we dan voor de wet geplaatst worden, dan klaagt die wet ons aan. En als we dan in de eenzaamheid gaan, dan beschuldigt ons geweten ons samen met de wet. En als wij dan het evangelie horen, ja, dan beschuldigt ons ook het evangelie. Dat is maar niet terstond een vrijspraak, die klinkt er wel in door, maar je durft het niet geloven voor jezelf. Ook het evangelie veroordeelt, want het evangelie spreekt van de gekruisigde Christus. En in het evangelie wordt hij ons voorgesteld die wij door onze zonde aan het kruis gebracht en gedood hebben. als werkelijk beleefd gaat worden wat zo vaak geciteerd wordt in de lijdenstijd. Wat in de prediking in de lijdenstijd meerdere malen aangehaald wordt, dat bekende vers van Revius. Ten zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Ik ben het. Als beleefd gaat worden dat je niet op een ander meer neer kunt zien. Niet op die soldaat met zijn speer en zijn brute geweld. En niet op die menigte voor het paleis van de stadhouder die roept, kruist hem, kruist hem. Maar als je jezelf eronder ziet staan. En als je met al de zonden en de ellende van je leven jezelf leert verfoeien voor God in stof en as. Dan klaagt de wet je aan, dan klaagt het evangelie je aan. Wat is er dan in de wereld wat je niet aanklaagt? Dan klaagt je eigen geweten je aan, je medemens klaagt je aan, ook al ziet hij geen kwaad in je. Maar je gaat bedenken al het kwaad dat je bedreven hebt en al het zondige dat je gedaan hebt en de zonde waartoe je je medemensen hebt geleid en gebracht. Het verkeerde dat je in je kinderen hebt opgeroepen en teweeg gebracht. En al die dingen, ze worden één lange aanklacht, ze worden één lange lijst van zonde en ongerechtigheden. En het ergste is niet dat ik mezelf in die ellende heb gebracht. Maar het ergste is dat ik een goeddoend, een genadig, een barmhartig God onteerd en gekwetst en gehoond en veracht heb. En dat ik me van hem heb afgekeerd. Het ergste is dat ik een zaligmaker die in de wereld kwam om zondaren te zoeken en zalig te maken, niet heb geacht. Dat ik me van hem heb afgekeerd. Dat ik zo menigmaal zijn roepstem niet heb geacht. Dat ik zo menigmaal zijn woord wel heb gehoord. Zijn lieflijke lokstem en zijn invitatie om te komen tot hem en om op hem te vertrouwen. Maar dat ik niettemin me weer van zijn woord heb afgekeerd en weer voortgegaan ben op de weg die naar het verderf voert. Zo heb ik hem het lijden veroorzaakt. Is die kennis van de ellende in uw leven aanwezig? Op de Goede Vrijdag. Hebt u het zo van Gods geest geleerd? Grijpt het u aan dat we hier zitten als zondaren? We zijn hier gekomen om het evangelie van de Goede Vrijdag te beluisteren. Maar gemeente, er was geen evangelie, er was geen Goede Vrijdag nodig geweest als u en ik geen zondaren waren geworden. We zijn gekomen om te luisteren naar de boodschap van dat kruis van Christus. En dat is een verschrikkelijk kruis geweest. Dat is voor de Heere Jezus een verschrikkelijk kruis geweest. Dat is het kruis, het vloekhout van de schande geweest. De plaats waar hij van zijn vader verlaten werd. De plaats waar hij niet alleen lichamelijk geleden, maar waar hij ook in de ziel geleden heeft. En dat vreselijke kruis, het zou niet nodig geweest zijn. Als er niet waren geweest die afschuwelijke zonden. En daarom het hoort bij het evangelie, ze zullen zien die ze doorstoken hebben. Het is de boodschap van de Goede Vrijdag, gemeente. Dat wij zondaren zijn. Mijn ziel herdenk met heilig beven. Hoe God met majesteit bekleed. Zijn wet op Horeb heeft gegeven waar hij deze woorden horen deed. En deze woorden die zeggen, gij zijt zondaar. Maar je kunt met dezelfde beving overdenken. Het evangelie van de heuvel Golgotha. Waar God opnieuw horen deed. In het sterven van zijn zoon. En waar hij het ons voor de aandacht brengt in de speerstoot van de soldaat. Hij is door onze zonden verwond. Hij is om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Dat is de ene kant van dat zien op de doorboren. Maar er is ook een andere zijde. En dat heeft Johannes ook bedoeld. En dat heeft hij ook bij Zacharia al gehoord. Ze zullen zien degene die ze doorstoken hebben. Wat gaat er nu gebeuren met die mensen die hem zo zien? Die gaan rouwklagen, zegt Zacharia. Die gaan wenen en treuren. Maar Zacharia mag verkondigen dat er ook nog meer gaat gebeuren. Wat gaat de Heere voor die rouwklagers doen? Als u vanavond de gelegenheid hebt, en ik zou zeggen neem er de gelegenheid voor, dan kunt u het misschien makkelijker volgen dan wanneer ik het hier allemaal zo snel zeg. In Zacharia 12 vers 10 begint dat gedeelte wat ik zojuist genoemd heb, van die geest der genade die komt op het huis van David, en die geest der genade die opent de ogen, en dan komt er de rouwklacht. En dan, eerste vers van het volgende hoofdstuk zegt, en te dien daar. Dat is de dag van de rouwklacht, dat is de dag van de verbreking des harten, dat is de dag van de verootmoediging voor de Heere, dat is de dag waarop ze zich schuldig gaan kennen. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dus dan wordt er voor die rouwklagers, voor die mensen met een verbroken hart, voor die mensen met een beschuldigend geweten, voor die mensen die veroordeeld staan voor de wet, voor die mensen die zichzelf moeten veroordelen, voor die opstandelingen, voor degenen die Christus doorboord hebben, voor diegenen wordt er een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. En waar is die fontein geopend? Wat God, wat mensen ten kwade gedacht hebben, dat heeft God ten goede gedacht. Die soldaat doorboorde in brutale vijandschap het lichaam van Christus. En terstond vloeide er bloed en water uit. Toen daar heeft God de fontein geopend. Daar is bloed, daar is water. Uit het lichaam van de gekruisigde zaligmaker. En dat bloed en dat water symboliseren en prediken. Datgene, niet alleen wat de mens in zijn zonde nodig heeft, maar wat God aan die zondaar schenken wil. De fontein die geopend wordt is naar het woord van Zacharia 13 vers 1... een fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Wat betekent dat? Dat betekent dat die fontein dient tot rechtvaardiging tegen de zonde en tot heiliging. Want die fontein is ook tegen de onreinheid. Uit die fontein mag het bloed gaan bedekken. De schuld wegnemen. En uit die fontein is ook het middel om de vuilheid en de onreinheid weg te wassen en weg te nemen. De heiliging. En als je de schrift leest en als we wat thuis zijn in de schrift, dan vinden we deze beeldspraak zo menigmaal terug. Bloed natuurlijk. Bloed tot vergeving der zonde. Maar hoe vaak spreekt de schrift ook niet over het water. Ik zal rein water op u sprengen en ge zult rein zijn. Bloed voor de rechtvaardiging van onze zonde. Water voor de heiliging van het leven van Gods kinderen. En Christus Jezus, ik denk aan een ander woord uit Johannes, zijn eerste brief, het vijfde hoofdstuk. Hij is gekomen door het water en het bloed. Kijk voor die rouwklagers. Voor die mensen met die schuld. Voor die mensen die de schuld moeten toe-eigenen en erkennen en aanvaarden. Is er in die geopende wond van Christus evangelie. Daar is er in die open wond van Christus het middel dat hun aangewezen wordt om met hun zonden en ellenden heen te vluchten. Dan wordt daar die fontein geopend. En dan klinkt er in het evangelie een stem tot alle die vermoeid en belast zijn. Dan klinkt er in het woord van God niet alleen een oordeel en een veroordeling over het leven. Maar dan gaat de Heere zulke ellendigen ook tot zich roepen. Dan gaat hij ze nodigen. Dan komt hij zeggen, komt herwaarts tot mij. En ik zal u rust geven. Ja, dan klinkt het evangelie. Wend u tot mij, o alle geen einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Ach, dan is er een evangelie in het woord van onze tekst. Zo pas zagen we het als een oordeel. Ze zullen zien hem die ze doorstoken hebben. Maar als zo'n schuldverslagen ziel op hem gaat zien, dan mag hij in hem meer zien dan alleen de doorboorde door onze zonde. Dan mag hij in hem ook zien degene die een volkomen verlossing heeft teweeggebracht. In hem, in wie alles te verkrijgen is, opdat mijn zonden worden weggenomen en opdat mijn onreinheid zal worden weggewassen. Dan mag ik in hem alles zien wat ik nodig heb voor mijn rechtvaardiging en voor mijn heiligmaking. O nee, niet dat zo'n rouwklager daar terstond aan toe is. Het kan lange tijd duren voordat het geloof doorbreekt. Voordat hij een vrijmoedigheid ook durft toe-eigenen. Hij begint met een toevluchtnemend geloof. Hij begint met op dat evangelie en op die belofte van het evangelie te zien. Met een hoopvol hart. Hij gaat in dat woord des Heren iets horen wat hij gevreesd had nooit meer te zullen en te mogen horen. Omdat zijn geweten hem veroordeelt en Gods wet hem aanklaagt. Niettemin, de Heere sluit de deur der genade niet. Integendeel, vanuit het evangelie dat ons beschuldigt, klinkt ook de roepstem waarin God spreekt van redding, van zaligheid. En dat geeft moed in een verslagen hart. Dat geeft hoop in de duisternis. Ja, dan breekt er al iets van licht door. Vraag zo iemand niet of hij Christus kent. Vraag zo iemand niet of hij deel heeft aan Christus. Daar kan hij niet op antwoorden. Maar één ding weet hij, ook al durft hij het niet hardop zeggen. Er is een betrekking gekomen op die belofte van het evangelie. En er is een hunkering en een verlangen in zijn ziel ontstaan om hem te mogen kennen. En om door de geest als bij de hand genomen te worden. En geleid naar die heilsfontein waar hij van gehoord heeft. En waar hij begeerte naar gekregen heeft. Hij luistert nu met andere oren naar het evangelie van Golgotha. Hij heeft het voor die tijd ook gehoord, maar toen had hij er geen belang bij. Toen stemde hij het toe, maar het ging langs hem heen en het raakte hem niet. Want hij kende zichzelf niet als een arm, behoeftig, zondig mensenkind. Maar nu hij zichzelf heeft leren kennen, nu heeft hij er belang bij gekregen om te horen van Christus Jezus en van die gekruisigd. En zijn ziel verlangt naar zo'n evangelie en hij bidt en hij smeekt, Heere, geef me ogen om te zien in het geloof, om te vertrouwen met mijn hart. En als God door zijn geest zo iemand gaat leiden tot die heilsfontein, als God door zijn geest hem de belofte van het evangelie gaat schenken en gaat verklaren en gaat toepassen, als God door zijn geest het woord gaat krachtig maken in zijn leven, zodat hij met het oog op zijn eigen zonde mag zien op die doorboorde middelaar, dan gaat hij er ook iets van beleven. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij, mijn zak ontbonden en mij weer met vreugd om God, opdat mijn eer niet zwijg. Zo klim uw lof naar boven, mijn God, ik zal u eeuwig loven. Dat wordt zijn begeerte, ja. Want dan wordt het zo'n wonder dat wat wij ten kwade gedacht hebben, wat wij met onze zonde gedaan hebben, Christus doorboord, Christus gedood, God onteerd en God getergd, dat de Heere dat niettemin ten goede gedacht heeft, toen die soldaat zijn vijandschap uitleefde. En als wij onze zonde bedrijven en daarin ook onze vijandschap uitleven, al is het slechts het bedenken des vleeses, dan gaat God niettemin datgene wat wij ten kwade denken nog ten goede richten. Want terstond vloeit er bloed en water uit. En dan gaat de Heere die fontein openen. en zo het middel geven tegen de zonde en tegen de onreinheid. Ach, dan is die zaligmaker ook een algenoegzame zaligmaker. Dan is in hem alles te verkrijgen. Dan is in hem een volheid. En wie zo in het geloof op hem mag zien, op die doorboorde middelaar, die mag in hem ook alles vinden, voor nu en voor straks. Maar als we dat evangelie nu eens versmaden, wat dan? Als dat evangelie nu wel tot ons komt, maar we hebben er nog geen belang bij, dan zitten we voor de zoveelste maal in de kerk op de Goede Vrijdagavond. Misschien al 20, misschien al 60 keer in de kerk geweest op Goede Vrijdagavond. En nog steeds geen belang bij dat bloed en bij dat water uit Christus' wond. Nog steeds niet gezien hoezeer we het nodig hebben. Nog steeds niet ontdekt wat we zijn, wat de zonde ons gemaakt heeft. Zijn hier mensen die, ja, wel toestemmen dat ze zondaar zijn, maar die het eigenlijk niet weten wat het betekent. Mensen die het wel erkennen dat we gezondigd hebben, maar dat is een formele erkentenis, dat is een lippenbelijdenis, maar die het niet beleefd hebben en die daarom ook niet kennen waar Zacharia van spreekt, dat rouwklagen. Die ook niet weten wat het is een verbroken hart te hebben. Die ook niet weten wat het is om God om genade te smeken. Weet u, er komt een dag waarop ieder mens zal weten wat het is om zondaar te zijn. Zo'n dag komt er. En als je het hier in dit leven niet leert voordat je sterft, dan zul je het na je sterven leren. Wat is die dag waarop we allemaal zullen weten wat het is om zondaar te zijn? Dat is de dag waarop de Heere Jezus wederkomt. En als Hij wederkomt, dan zullen we hem allemaal zien. Johannes heeft nog een keer over die profetie van Zacharia geschreven. In het laatste Bijbelboek, dat ook van zijn hand is. Het eerste hoofdstuk. Als Johannes in dat eerste hoofdstuk van de Openbaring schrijft over de wederkomst van Christus, dan zegt hij: zie, Hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Ook degenen die hem doorstoken hebben. En hier op aarde kunnen we er nog wel onderuit. We kunnen ook nog wel onder de stem van ons geweten uit. We kunnen ook nog wel onder de stem van de wetten van het evangelie uit. We kunnen iedere keer proberen aan de klem van het woord te ontkomen, ook vanavond. Maar dan niet meer. Dan niet meer. Als dan de Heere Jezus zichtbaar wordt op de wolken des hemels en als aller ogen zal zien, dan zullen ook de ogen dergenen die hem doorstoken hebben hem zien. Die soldaat zal hem zien. Maar ook degenen die hem figuurlijk doorstoken hebben, zoals ik vanavond gezegd heb, door onze zonden. We zullen hem zien. En dan in een ogenblik zal het duidelijk zijn voor een ieder wat het betekent om zondaar te zijn. En dan zal het ook duidelijk zijn wat Zacharia bedoelt. En ze zullen rouw klagen. Dan begint de eeuwige rouwklacht. Maar dan gaat op dat moment niet meer in vervulling wat de profeet eraan toegevoegd heeft. Te dien dagen zal er een fontein geopend worden. Nee. Dat niet meer. Wel het zien. Wel het rouwklagen. Maar niet meer het gewassen worden. Die tijd is dan voorbij. De deur der genade is dan dicht. En als u dan wilt bidden, dan bidt u te laat. Dan zal God geen antwoord meer geven. Dan zal met u gebeuren wat met Saul gebeurde. De Heere antwoordde hem niet meer. Dat is verschrikkelijk. En dan zullen er zij die hun toevlucht gaan zoeken bij de bergen en bij de heuvelen, zoals de schrift ons vertelt. Dan zal er een gebed gebeden worden tot de bergen. Of ze alstublieft op hen willen vallen, zodat ze onder de bergen bedekt zullen worden. En het lam en de toorn van het lam niet zullen hoeven te ontmoeten. Gemeente, dan zal u het weten wat het is om zondaar te zijn. Maar dan komt het vonnis. En dat vonnis, dat is buitenste duisternis. Altijd uitgesloten uit Gods gemeenschap. Nooit meer bekering mogelijk. Nooit meer een evangelie. Nooit meer de roepstem van het woord. Nooit meer de lokstem van het evangelie. Nooit meer een woord van de Heere Jezus. Nooit meer een belofte uit de schrift. Nooit meer een woord zoals komt herwaarts tot mij. Al zullen we daar in die buitenste duisternis nog zo vermoeid en belast zijn. Al zullen we onze tongen kauwen van de pijn. Nooit meer zegt de Heere, kom nu maar tot mij en ik zal u rust geven. Dan is het te laat. Zullen we zo lang wachten? Totdat er geen genade tijd meer is, u die nog niet verzoend bent met God door Christus, u die nog uzelf, uw eigen keus volgt en uw eigen hart naleeft en de begeerte van uw eigen hart najaagt. Zullen we zo lang wachten tot het geduld Gods uitgeput is en de deur der genade dichtvalt? Weet, heden is het nog de dag der zaligheid. Heden! Is er nog een mogelijkheid om tot God terug te keren? Heden kan de verloren zoon nog tot zichzelf inkeren. Heden kunnen we nog opstaan en tot God teruggaan. En zeggen, Heer, ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Heden is de Heere nog gewillig om zondaren te ontvangen. Nog is de fontein geopend. Tegen de zonde, tegen de onreinheid. En die fontein kan elke zonde afwassen. En alle schuld uitdelgen. En alle vuil en onreinheid wegnemen. In die fontein is middel tot reiniging van alle kwaal der ziel. En van alle schuld voor God. En nog klinkt vanuit het evangeliewoord de roepstem tot een ieder. Om tot hem te vluchten voor het eerst of bij vernieuwing. Ja, nog biedt de Heere zich aan als die hemelse medicijnmeester die de kwaal van uw ziel kent. Die hem beter kent dan dat u hem zelf kent. Maar die ook weet wat hij eraan doen moet. Die ook weet hoe hij genezing moet werken. Hij nodigt nog zondaren. Hij is nog gewillig om ze te ontvangen. Nu is het nog de dag der zaligheid. Nu zegt deze God, ja hij zweert het bij zichzelf, dat hij er geen lust in heeft. Dat zondaren sterven en voor eeuwig omkomen. Maar dat hij er een lust en een behagen in heeft, dat ze zich zullen bekeren en leven. O, nog is er de geest. Der genade en der gebeden. Die harde harten kan verbreken. Die blinde ogen wil openen. Wend u dan toch tot hem. Verhard u niet. Zoek te behoren bij dat volk. Waar de 72ste psalm van zegt. En dat is geen best volk in zichzelf. Daar kun je niet veel goede woorden voor vinden. Daar kun je niet veel goede woorden van zeggen. Het woeste volk zal voor hem knielen. En wat gaan ze doen? Ze gaan hem smeken om de vrede. Zoek van God genade en de Heilige Geest om bij dat volk te horen. Ga de Heere smeken om zijn vrede. Opdat het ook beleefd mag worden wat die psalm verder zegt. Het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn. Gans hulpeloos tot hem gevloden. Zal hij ten redder zijn. Amen. 72 vers 5 en 6. Heere, aan het einde van deze goede vrijdagdienst mogen wij nog eenmaal tot u komen en uw naam met dankzegging erkennen. En u bidden tevens dat gij het evangelie dat we gehoord hebben zegen rijk wilt maken in ons leven. Dat u het vruchtbaar wilt maken, Heere, en dat het mag doen wat nodig is in het leven van een ieder van ons. Heere, we hebben gehoord hoe gij ons beschuldigt. Hoe gij van ons zegt dat we zondaren zijn. We hebben gehoord ook iets van het verschrikkelijke van de zonde. Van het onterende, van het grievende van de zonde. O God, open onze ogen ervoor. Voor het eerst of bij vernieuwing. Opdat we ons waarachtig verootmoedigen. Opdat wij onze hoogmoed, onze eigen dunk verliezen. En opdat we weten wat het betekent om arm en ellendig voor u te buigen. Om zondaar te worden voor God. Die het bidt en beleidt. Heere, wees mij de zondaar genadig. Want dat is het gebed dat gij al uw volk leert, Heere. Dat is het gebed wat ze steeds weer moeten bidden. Ook na ontvangen genade. Want ach, ziende op zichzelf, wat brengen ze ervan terecht. Steeds weer schuld en ongerechtigheid. En wat is het dan toch nodig, o God, om te vluchten tot die fontein die gij geopend hebt. Heere, we zeggen uw naam dank. Dat wat mensen ten kwade gedacht hebben door u ten goede gedacht is. En dat gij daardoor wonderen van genade wilt verheerlijken. Gij doet het, Heere. Opdat zondaren gered zouden worden. Gij hebt een fontein geopend. Gij deed er terstond bloed en water uit vloeien. Zo is de Heere Jezus een volkomen zaligmaker. En hij heeft een volkomen gerechtigheid verworven. En in hem heeft uw volk een volkomen heiligheid. O Heere, schenk ons geloof om dat te zien. Schenk ons uw geest om dat in de weg van het geloof waarachtig te beleven en vertroost uw volk met dit heil en geef hen zo de zegen van de goede vrijdag en van het evangelie van die dag te beleven, opdat hun ziel zich verheugen mag in u de Heere, opdat we het getuigenis van de dichter mogen naspreken. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Dat doet gij, o gekruisigde zaligmaker, door uw dood en door uw bloedstorting hebt gij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Heren, wij bidden u, zorg voor de vrucht op de prediking van uw woord. Wil het zondige vergeven. Alles waarmee wij schuldig staan voor u genadig wegnemen. Reinig ons van alle ongerechtigheden. En denk aan ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 130 en daarvan het vierde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.